Het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 106. Ik lees u daarvan voor het laatst, dat is het 48ste vers, psalm 106, vers 48. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen: amen, halleluja. Tot zover. Letten wij op een eeuwige nabetrachting. Vanmorgen hebben wij voor en tijdens de bediening van het heiligavondmaal ook op een gedeelte van deze psalm gelet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen in uw volk, of tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede van uw uitverkoren, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Dan volgt in deze psalm een overzicht van de geschiedenis van dat volk des Heren. En ja, als je die geschiedenis in kort samengevat, in hoofdmomenten, hebt horen voorlezen, dan zou je kunnen zeggen: er zijn weinig volken op de wereld die zo'n geschiedenis hebben. Heel weinig. Over het algemeen zit onze vaderlandse geschiedenis, onze volksgeschiedenis, wel iets anders in elkaar. Natuurlijk. Wij kunnen niet ontkennen dat onze vaderlandse geschiedenis een gekleurd beeld vertoont. En dat zeker ook veel gebeurtenissen wel een beetje te mooi en te overspannen, getekend en verteld zijn aan het nageslacht. Maar toch. Over het algemeen, als je denkt aan de vaderlandse geschiedenis, nou ja, dan denk je bij je eigen, ja, dat was een zwarte bladzij. Dat was ook een zwarte bladzij. Maar er staan zoveel mooie bladzijden tegenover. Van overwinningen in de naam des Heren. En van zegeningen en uitkomsten en noem maar op. Maar als je dit hebt horen lezen, dan zou je zeggen: hier en daar een heel klein stukje, wat wij dan zouden noemen een lichte of een witte bladzijde. Maar het zijn uitzonderingen. Dat lees je bijvoorbeeld in vers 12, toen ze door de Schelfzee waren geleid en getrokken, toen geloofden ze aan zijn woorden en ze zongen zijn lof. En van Pinahas, die gerechtigheid oefende en dat de Heer hem dat tot rechtvaardigheid heeft gerekend en de straf werd afgewend en dat Mozes biddende zich voor God begaf om de ondergang van het volk af te wenden. Enkele van die momenten, die worden ons genoemd. Maar als je de doorsnee bekijkt van deze psalm, dan zegt: ze vergaten haast zijn werken. Ze wachten niet op zijn raad. Ze werden belust. Ze verzochten God. God gaf hun wel hun zin menigmaal, maar in zijn ongenoegen zond hij aan hun ziel een magerheid. Geestelijk zouden wij zeggen, was het niet al te best gesteld. Ook al regende het de manna van de hemel, en werden de kwakkelen naar hen toegeblazen, zodat ze vlees in overvloed hadden. Ook al maakte hij het bitter tot zoet, al gaf hij waterfonteinen en palmbomen, al hield hij hun kleding in stand, zodat het niet verouderde. Het werd er geestelijk gezien niet beter op. Vanuit Egypte al was het fout. Je zou kunnen zeggen, ja, het is altijd al fout geweest. Van het paradijs af aan, waar wij God verlaten hebben. Toch moet u het niet vergeten. Dat je met een algemene term van het is altijd al fout geweest, dat je toch niet vergeet dat als deze dichter gaat spreken en de schuld openlegt voor God, dat dat niet zomaar een dorre en dode formulering is in de zin van zo zijn wij nou eenmaal. Maar het staat allemaal in het teken van de schuld. Die schuld hebben wij tegenover God en tegenover de naaste. Het is ongehoorzaamheid. Het is afgoderij. Beeldendienst. De ware God ten hoon. En het beste wat de Heere ze wilde geven, dat versmaadde zij in ongeloof. Want ze geloofden zijn woord niet, maar hun tenten waren vol van murmurering. In plaats van, men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbaar psalmen, Gods rechterhand heeft grote kracht. Hun tenten waren vol van boze woorden, opstandige woorden, lelijke gedachten over de Heere God. En zij die zoveel tekenen en wonderen hadden gezien en beleefd, zodat je haast zou zeggen, ja ik zeg het niet goed hoor, maar je zou haast zeggen, die mensen hadden geen geloof nodig. Die konden door aanschouwing leven. Die hebben zo aanschouwd die machtige daden des Heren in de uitleidingen in de woestijn. Dat je zou zeggen, nou wat hebben wij dan beleefd? Verhoudingsgelijk. Die mensen. Oh ja, die hoeven nooit meer te twijfelen. Laat de nood dan groot worden. Maar ze weten dat hij aan zijn verbond gedenkt. Dat hij de getrouwe is. Maar daar wachten ze niet op. Als het maar een klein beetje begon te dreigen, dan was er nog niemand dood van de honger hoor. Of van de dorst. Helemaal niet. Maar dan begonnen ze al te schelden. En dan begonnen ze al plannen te beraden. En dan werden ze al opstandig. En dan zeiden ze al, ja, ja, dat hebben wij al lang gedacht. Dat is uiteindelijk onze bestemming om hier te sterven in de ellende, in de woestijn, door de vijanden en door allerlei andere plagen. Waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we nog te eten genoeg, maar hier is niks. Hitte, dorheid. En die psalm zegt zo duidelijk dat zij vergaten hun heiland. En dat is nou precies het hart van de zonde. Zonde heeft geen hart. Geen gevoel. Want de Heere was niet over hen als een hardvochtig heerser en dictator. Maar de Heere was als een heiland die hen opnam en hen droeg de dagen van oud. Niemand die kon zeggen, de Heer heeft ons vergeten. Nee. Maar vlees en bloed dat vierde hoogtij, net als nu. En dan roepen de mensen al, voordat ze op hun vinger geslagen worden. En dan is het al afgelopen, terwijl er nog niets aan de hand is. Dan is er al ontevredenheid en murmurering, terwijl er helemaal geen reden voor is, eigenlijk nooit geen reden. Waarom wordt gij een christen genoemd? Waarom worden deze mensen zaad Abrahams genoemd? Is dat daarom? Om zo tekeer te gaan? Om zo met zoveel wonderen om zich heen God te vergeten? En dan om in het aangezicht van die grote God een kalf te maken? En de heerlijkheid van de Heere te veranderen in de gedaante van een beeld, van een stierkalf? Wordt ons getekend hoe de Heere God zo in toorn ons stak dat hij ze allemaal wilde doden? Nou, Mozes heeft geroepen, gebeteld vanwege zijn naam, zijn heerlijkheid, die hij betoond had aan Israël onder de volken. En de Heere was genadig. En hij liet zijn gehele toorn niet uit, maar hij gedacht aan zijn verbond dat hij met Abraham had opgericht. Je weet, Israël kreeg het land Kanaan. Toen de maat van de ongerechtigheid van de Kanaanieten vol was. Dat duurde lange tijd. Want de Heere grijpt niet zomaar opeens in. Maar de Heere is ook in zijn verdraagzaamheid onbegrijpelijk. En Abraham, het heeft nog even en even geduurd eer dat God zei, nu is het genoeg. Dat het land zijn inwoners uitspuwde vanwege hun zonde. En nou is Israël erin. En je ziet het in de geschiedenis, het vliegt achteruit. Je vraagt je af, wat is nou eigenlijk het verschil? Die Kanaanieten waren ook niet opeens op het dieptepunt in hun cultuur en in hun zondedienst. Daarin was ook een rijpingsproces. En bij Israël precies hetzelfde. Ook zij werden steeds bruter, steeds goddelozer. Ze dienden de afgoden. Ze verzwagerden zich met de heidenen. Ze namen de heidense invloeden over. Ze waren er zo gevoelig voor. En hun kinderen. Ach, het onschuldig bloed van hun zonen en van hun dochteren doordrenkte het land. Moet je toch indenken. Een van de afschuwelijkste zonden van het heidendom was het offeren van kinderen. En nu heeft het in de Bijbel ook wel een geestelijke betekenis. Het geestelijk loslaten, wegdoen van de kinderen. Aan de wereld offeren, aan de duivel en aan de zonde, dat wel. Maar ook letterlijk. De Moloch, de vuurgod. Daar hebben zij hun kinderen aan opgeofferd. Als er één volk is dat het recht op een land, op een zegen, verzondigd heeft, dan is het ook wel Israël. Er hoeft geen enkele plaats meer te zijn voor enige hovardij. Wij zijn het. de beste plaats is. Wij hebben gezondigd. Mitschaders onze vaderen. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wat erg. Wat vreselijk diep ingrijpend. Dat ze de levenskracht van dat volk hebben vernietigd. Van zichzelf. Door hun zonen en dochters op te offeren. Aan wat geen God is. Ja, je kunt zeggen het is verschrikkelijk, maar ik wilde toch een lijn trekken naar deze tijd. Het is erg moeilijk. Dat weet ik. Om terwijl je eigenlijk in deze tijd leeft, om dan toch door die tijd een beetje heen te zien. Dat is erg moeilijk. Want wij dragen ook de bril, de ogen van deze tijd. Dat betekent dat ons oordeel niet zuiver is. Maar toch, wij weten dat de Heere God ook, al zijn wij dan geen Israël, naar het vlees, dat de Heere ook grote wonderen heeft gedaan. In ons land. En in de kerk, zonder dat nou te idealiseren of te romantiseren, mogen wij toch zeggen, wat een stroom van zegeningen. In de donkerste tijden heeft de Heere gegeven. Hoeveel duizenden bij duizenden zijn ingegaan. In de stad Gods. Ja, wij denken niet zo menselijk. En het hoeft ook niet. Je leest in de schrift trouwens wel uit de stam van. En dan worden de namen van de zonen van Jacob genoemd. Waren 12.000 verzegeld. Maar hoeveel zouden er uit ons volk verzegeld zijn? Die zijn ingegaan. En voor Gods aangezicht mochten verschijnen. Hoeveel die verbrand, gewurgd, geradbraakt zijn, hebben hun ogen opgeslagen in Abrahams schoot. Hoeveel van de mensen die nu leven, en die praktisch nergens meer van weten, en dat toch hun grootvaders, misschien ook hun vaders, nog weet hadden van Gods grote werken. Dat is een heel geslacht. Waarvan je zou kunnen zeggen, zijn grootvader vreesde God. Zijn vader is nog gedoopt in de naam van de drie-enige God. Weg. Alles weg. En de kinderen. Ze gaan op hetzelfde dooppad voort. Ze scheppen behagen in het woord hunner ouders. Die afgeweken zijn van de Heer. En zo zie je. Steeds meer het ongeloof, het bijgeloof, de verharding zich uitbreidt over een volk, een maatschappij, een gezin. Och, ik heb nooit persoonlijk hoor zoveel waarde gehecht aan die officiële dingen. Ik bedoel dit, ja. Je vraagt je af, heeft het zin, een ambtsgebed in een raadsvergadering waar driekwart zit te lachen of oneerbiedig of niks gelooft. Met de afschaffing van dat gebeld gebed valt of staat de vergadering niet. Nee. Maar het fanatisme waarmee men deze herinneringen wil wegwerken. Het fanatisme waarmee men de restanten van een bepaalde tijd uit het gezicht wil wegbannen. Dat spreekt boekdelen. Dat spreekt boekdelen. En ik weet wel, het fanatisme waarmee men deze dingen wil handhaven, spreekt ook boekdelen. Maar ik heb het nou even over het eerste. Dat fanatisme. Om er maar niet aan herinnerd te zijn en te worden. Dat die mannen die nu op hoge positie zitten, vaders en grootvaders hebben gehad, die hebben gebogen voor God en zijn woord. Zijn het niet de meest gewilde schrijvers op dit ogenblik? Wier boeken de ene druk na de andere beleven. Die vaak uit zeer rechtzinnige kringen komen. Die nu een karikatuur geven. Een karikatuur van het christelijk geloof. Van het christelijk gezin. Van de Bijbel. Van God. En zij kunnen die karikatuur geven omdat ze eigenlijk zo bekend zijn met het woord, maar het hebben verworpen en veracht. En dat is in. Dat is in. Daar lachen de mensen mee. En vooral degene die niet anders en niet beter weten, die zeggen: ja, dan gaat er eens een boekje open. Men schroomt niet om dergelijke verachters van zijn woord op grote vergaderingen van predikanten te laten spreken. Broederlijk, vriendschappelijk. Dat alles hoort bij onze tijd. Waarlijk, wij zijn geen Israël en in die zin ook nooit geweest. Maar wij hebben wel gedeeld in Gods gunst en nog. En wat zien wij? Dat ondanks dat alles neemt de verachting en de verharding toe. Laat ons zijn banden breken en zijn touwen van ons werpen. Laat die remmende factor voorgoed uitgeschakeld zijn in alles. En dat dringt door. Overal. Op school. Op het werk. In de huisgezinnen. Het is helemaal niet iets buitengewoons dat veel docenten van christelijke scholen, zelf zie je ze nooit in de kerk misschien om een kindje te dopen. Ze doen nog een verplicht vormgebedje bij de aanvang van de dienst van de school misschien. Maar de kracht daarvan hebben ze verworven. Weggeschopt. Ze zijn er ver boven verheven. En de zonen en dochters die onder hen staan, die zij weer opleiden, die worden met diezelfde geest geconfronteerd. Och, wat zegt het allemaal? Goed is wat ik goed vind en kwaad is wat ik kwaad vind. En het woord, oh, dat zegt jij. Zeg jij, ja. Ja, maar het is toch God. Ja, dat zeg jij. De geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ja, dan kun je nog een stap verder gaan. En zeggen, waar is het leven van de doorsnee mens van bezeten? Dat weet God. Hoe het bij u ligt. Is het zo, heren, geen groter goed kunt gij geven dan dat mijn kinderen u zouden vrezen, u liefhebben, in uw wegen wandelen. Dat er iets in hun leven mag openbaar worden, ver boven goud en zilver en wat meeste mens bekoort, zal ik uw woord waarderen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Geloven wij dat, als vaders en moeders? Of is het alleen de taal van een uitgesleten kennis, formule, en dat het er in ons hart alleen maar om gaat, hoe krijgt mijn kind die baan, die positie? Daarom, als iemand zegt, ja, ik heb alles gedaan voor mijn kinderen, het heeft me wat gekost en dit of dat, zus en zo. Maar het betekent dat je als vader zelf de God van je leven vaarwel gezegd hebt. Dan ben je schurk. Dan ben je een grote schurk. Dat zeg ik niet burgerlijk hoor, op straat moet je goed onthouden. Ik heb al meer aangetoond dat daar verschil in is. We hebben het burgerlijke fatsoen. Maar na Gods woord zijn we schurken. Want we hebben ze het ene verzwegen waar het eigenlijk om gaat. Dat hebben we verzwegen. We hebben ze niet meer gebracht voor het aangezicht van God. We hebben niet meer gezegd, kinderen, al weet je alle dingen en Jezus niet en kende, dan zijn we anders niet dan een wereld vol ellende. Dat je goddeloos bent of vroom, maar als je niet buigt voor deze God, dan kwalijk gaan. Maar dat, nou, kom. Kom, je kan toch wel gelovig wezen. Ja, geloof heus wel, ja, zeker. Maar niet zoals God in zijn woord zegt. Als het enige ware van het woord van God. De kinderen, daar kun je alleen maar eigenlijk maar meelij mee hebben. Want de wortel ligt weer bij de ouderen. En vaders en moeders, die hebben afgerekend. Ja, heus, wij kunnen natuurlijk denken, jongen, er is geen slechter volk dan de Joden. Maar, als je kijkt hoe je zelf bent, dan mag je wel zeggen, heren, wie ben ik en wat is mijn huis? Dan is het alleen Gods genade en ontferming. Als je hier mag zitten met je kinderen. Om van hem heil en gunst te vragen. Om geholpen te worden door hem ter bekwame tijd. En ik weet dat de duivel er tussendoor kruipt en die stelt het net zo voor als je naar Gods woord luistert. En als je getrouw mag zijn, als je onder het woord mag komen, wat heb je dan aan je leven? Dat zegt de duivel. En de wereld doet er een schepje bovenop en die zegt, oh, je mag ook niks. Dit en dat. Maar ze liegen het. Ze liegen het allemaal. Want wat in de wereld is, dat is niet het natuurlijke, hoor. Dat is niet het natuurlijke. Dat is niet het gewone. Dat is juist het krankzinnige. Denk je dat we daar onze vrede en onze blijdschap zullen vinden? Denk je dat? Als puntje bij het paaltje komt, dan schoppen ze je als een kreng in de goot, dan heb je afgedaan. Of ze weten niet beters te zeggen, kop op kerel. En als hij doodgaat, dan zeggen ze ja, als het een beetje vroeg is, pech gehad. Maar ja, er is niks aan te doen, we moeten weer verder. Dat is de werkelijkheid. Of denk je dat je daar gelukkig bent, als je avond aan avond de droesem opdringt van het leven van deze wereld. Het is allemaal zogenaamde pret, hoor, want het is geen echte pret. Er zijn mensen in ons midden die het weten uit de praktijk van hun leven. En als je ze zou vragen, vertel ons nou eens, hoe is dat nou, dat leven buiten God in deze wereld? Die zou het beter kunnen vertellen dan ik. En die zouden zeggen, och jongen, och meid, stelt er je alsjeblieft niks van voor. Want het is allemaal niks. Allemaal niks. Je wordt er alleen maar ellendig naar en leeg van. En je grijpt maar steeds verder en verder. Ten slotte ben je alles kwijt. Je gezondheid, maar dat niet alleen. Je bent je vrouw kwijt, je bent je man kwijt, je bent je kinderen kwijt, je bent alles kwijt. Totdat de ontgoocheling komt. En wat heb je dan? Niks. Totaal niks. Dat is zo erg en zo arm als je ooit een mens hebt zien sterven. Als hij tenminste niet plotseling heen gegaan is, of als een stoïcijn het hoofd omhoog heeft gehouden, boven de golven, en op zijn tanden heeft gelegd. Als hij ooit in je leven de armoe, de leegheid van een mens zonder God wil zien, dan moet je eens bij een mens kijken. Die moet sterven. Nou, als je dan ziet vervuld worden wat Paulus zegt, de droefheid der wereld werkt de dood. Daar loopt het op uit. Kinderen, God geef ons dat wij mogen horen. Want het is niet zo, hoor. Ik wil heus niet kerk en wereld door elkaar heen klussen en gaan zeggen, bij ons kun je ook wel dit en bij ons kun je ook wel dat. Zo bedoel ik het niet. Helemaal niet. Ik bedoel ermee dat het een list van de vorst der duisternis is om je wijs te maken. Je zit in de gevangenis. Je mot dit, je mot dat. Nee, je mag uit genade. En je moet, als je zo dwaas bent dat je denkt, ik red het zonder hem. Want die het zeggen, die zinken. En dan de kerk. Zijn er ook nog lijnen? Jazeker. Jazeker. Daar ook. Mijn grootvader zei voor de oorlog eens, toen hij preekte over Psalm 119, ze hebben uw wet verbroken. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. In 1938. Toen zei hij in zijn gedenkwaardige verklaring, toen zei hij, weet je wat dat betekent? Ze hebben van het eeuwig evangelie, hebben ze een werk gemaakt. Ze hebben dat eeuwig evangelie, waarin God alles is en doet.
en wij uit genade zalig worden.
Dat is ingewisseld tegen een evangelie van werken, doen, ons doen. Hij zegt, en wat nou? Wat nou? Hij zegt, bommen en granaten. Dat, meer hoef je niet te rekenen. Want God is geen ledige aanschouwer. Heus. Wij zitten er niet zo ver vandaan. Het staat hier alles in deze psalm in een schril licht. Maar het is de waarheid. Wat heeft God toen gedaan? Nou, hij heeft de vijanden de vrije hand gegeven. Je weet al die plagen die ze overkomen zijn en oordelen in de woestijn. En deze psalm die van in of vlak na de ballingschap dateert. Ja, die spreekt er ook van. Je kunt eruit opmaken. Ze zijn allemaal verstrooid naar verschillende plaatsen. Het is alles losgeslagen. Het ziet er al het droevigst uit. En wat is er nou gebeurd met die mensen? Heeft God ze nou vergeten voor eeuwig? Nou, dat hadden ze wel verdiend. Heeft God dan alles losgelaten voor goed? Nee. Toen kwam de ellende, de verdrukking, de ballingschap. En toen schreeuwden ze het uit van benauwdheid en angst. Er bleef niks meer van over. Net zoals wij in de laatste oorlog. Wat bleef er eigenlijk van over van onze nationale trots? Dat wij Nederlanders waren. Je hoefde maar een verkeerd woord te zeggen. En je ging eraan. Zij werden jammerlijk verdrukt. Ja, hij had ze wel meermalen gered. Maar telkens weer werden ze uitgeteerd door hun eigen ongerechtigheid. En dat ze niet naar zijn raad luisterden. En dan komt die tegenstelling. Nochtans, toch, desniettegenstaande. Hij hoorde hen roepen. Hij zag hun benauwdheid aan. Hij hoorde ze schreien. Kan de Heer dan daarom ze redden, omdat ze schreien? Nee. Maar hij zou zeggen, dat geschreeuw, dat geschrei, dat deed de Heer denken aan zijn verbond. Want hij gedacht tot hun best aan zijn verbond. En dan denk ik persoonlijk letterlijk aan Abraham. Er was grote schrik en duisternis op hem gevallen. Angst. En God die maar de hele dag wegbleef. Terwijl hij al zijn best deed om de roofdieren van het offer weg te houden. Want de Heere zou een verbond sluiten met hem. En daarom had hij die dieren in stukken gedeeld en tegenover elkaar gelegd. Dat was de gewoonte bij een verbondsluiting. En dan gaven de twee partijen die dat verbond aangingen elkaar de hand. En dan liepen ze zo samen door die door de midden gesneden dieren heen over dat pad. Dan vormden zij als het ware de levende schakel om aan te duiden hun eenheid. Een eenheid van bloed, een eenheid van leven. En Abraham had maar gewacht en gewacht, maar de Heere kwam niet. En hij was doodmoe toen de avond kwam. En een grote schrik en duisternis kwam over hem. En toen kwam de Heere God. Die kwam. En die ging alleen tussen de stukken door over dat bloedige pad. waar dat bloed lag uit die doormidden gesneden dier. En toen was er een rook, als van een oven, en in het midden daarvan een fakkel, gedempt licht, kwam Abraham tegen, als de majesteit van God tussen die stukken doorgaat. Abraham hoefde hem geen hand te geven, om samen door de stukken door te gaan. Maar God zelf gaat alleen die weg. En hij is de partij en de grond en het fundament waar het alles om gaat. En daaraan denkt God de Heer. Toen zei hij tegen Abraham, weet voorzeker dat uw zaad wel 400 jaren verdrukt zal worden. In duisternis ook zal verkeren. Maar ik zal komen en ze met een krachtige hand uitvoeren. Toen dacht de Heer tot hun beste aan dat verbond. Hier zijn geen partners meer in Psalm 106. Daar is alleen maar schuld. Zonde, afwijking. Wij hebben dat verbond van God. In het algemeen is dat ook verworden tot een soort kameraadschap. God is je vriend. God, die vindt het wel goed. Zo gaat het op een geraffineerde manier. Is de vastheid, de hoop van de kerk op dat verbond is ondermijnd door onszelf, door onze inbreng. In plaats dat we leren erkennen, ja, ik en onze vaderen en de kinderen tegen. Toch denkt de Heere God eraan. Hij denkt, ik ben het alleen. Ik vorm de schakel. Ik kom tot mijn volk door het bloed van mijn zoon, mijn geliefde. Dat is de ware partij. Dat is de zoon van mijn rechterhand. Ik geef hem tot een verbond des volks. En daar denkt de Heere nou aan. En hij heeft berouw over de aanvankelijke verwerping en verachting van dat volk. Naar de veelheid van hun goede tierenheid. En hij ligt het juk van hun schouder op. En hij geeft ze barmhartigheid, zelfs voor het aangezicht van hun vijanden. En dan roept de man, ach heren, verlos ons ook alsjeblieft. Breng ons weer bij elkaar, opdat we de naam uwer goedheid loven, ons beroemende in uw lof. Dan komt de nabetrachting. En dat is een eeuwige betrachting, die hier aanvangt, hortend en stotend. Vaak van de wijs en van de toon af. Maar het komt en het zal er zijn. God is waarachtig en alle mensen leugenachtig. Wij hebben tegen God misdaan. Wij zijn van het heil vooraf gegaan. Maar de Heere is goed. En omdat de Heere goedertieren is, daarom gelooft hij de Heere. Geprezen. Dat hij desondanks naar zijn volk omzag. Dat hij desondanks zich ontfermde over een overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. Dat hij geen volleinding maakte tot het einde toe met dat volk. Maar dat hij in dat volk zijn belofte, zijn Christus had gegeven. En daar kon de Heere met eerbied gesproken niet vanaf. En daar wilde de Heere niet vanaf. Van die belofte,
van die Christus, van dat zaad van de vrouw. En daarom mag de dichter uitroepen, geloofd, zei de Heer. Dat betekent, alle roem onzerzijds is uitgesloten. Hem komt de aanbidding toe tot in alle eeuwigheid. Die roemen in de Heer. Die erbij mag zijn, die verzameld wordt. Kinderen, jongen en ouden, veracht Gods verdraagzaamheid niet. Veracht zijn goedheid niet. Dat jij, dat ik, niet verzinken in wat wij misschien nu aanzien voor een paradijs, maar wat een modderpoel is waar we in stikken, dat God je daar nog niet in heeft losgelaten. Maar loof de Heere, want Hij is goed, zijn goede tierenheid is groot over ons en onze kinderen. Dat we naar zijn naam zijn genoemd. Dat de Heere ondanks alles toch doorgaat. Vandaag doorgaat. En zo liefdevol doorgaat. Dat Hij niet alleen zijn woord ons nog heeft gelaten. Maar ook zijn heilig sacrament heeft gegeven. Nu, vandaag. Dat dat in onze harten wortelen mogen. Geloofd, zei de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke. En als je je eigen beeld herkende in deze psalm, van zo'n vergeter of vergeetster te zijn, zo'n miskenner, zo iemand die niet waardeert wat God allemaal gedaan heeft, ook aan onze kleine gemeenschap door de jaren heen. Want er groeit nu weer een ander geslacht op, en een andere generatie, dat weten wij. Dat weten wij. Merk je. Dat is op zich niet erg, helemaal niet. Het is eerder ook een zegen. De ouderen worden ouder en gaan. De kinderen worden geboren en worden groter. En nemen de plaatsen weer in. Maar, als het maar is onder diezelfde God. Datzelfde eeuwig trouw verbond. Want kinderen, God heeft dat ook onder ons gedaan. Hij heeft zondaren vol stinkende gebreken, die aan het zwerven waren her en der. Van het ene zaaltje naar het andere heeft God hier bij elkaar gebracht. Al zijn wij niet groot in deze wereld en naar de maatstaven van deze wereld. God heeft dat gedaan. God heeft dat gegeven. Dat was zijn goedheid, dat hij in barmhartigheid wilde gedenken aan zijn verbond. Het is geen aardigheidje dat wij hier zitten. Dan hadden we elkaar al vernietigd. Want je hebt weinig gemeentes met zoveel verschillende pluimages als hier bij ons. Uit allerlei kerken en meningen en achtergronden, daar bestaat onze gemeente uit. Ja, een psycholoog zou zeggen, dat kan nooit, bestaat niet. Want ieder komt vanuit zijn eigen situatie, met zijn eigen geldingsdrang en met zijn eigen bakering. En ik stem heus wel toe dat er wel eens verschil van mening is. Maar, nochtans ben ik ervan overtuigd dat de ouderen onder ons nog God danken als ze met hun kinderen samen vergaderd zijn. Onder dat eeuwig blijvende woord. Geloofd, zei de Heer, die verbondsgod. Er is geen ene kerk hier op aarde blijvend hoor. Maar de kerk die God heeft uitverkoren, die is eeuwig. En verder verandert alles. Maar God geeft dwars door alle verwarringen heen nog zijn genade. Hij heeft geantwoord op het ootmoedig gebed van onze vaderen. Jullie vaderen. Die God hebben aangelopen om een plekje. Om in vrede samen te mogen komen. Heeft God geantwoord. Hij heeft zijn woord en zijn heilig sacrament gegeven. Wat velen lange tijd moesten missen. Heeft hij ook nog gedaan. Zalig dan die mens die niets ziet van zichzelf dan zonde en vervloeking. De afgekeurde vader en de afgekeurde moeder. En die nogthans mogen instemmen. Dat hebben we aan die God te danken. Die beminnenswaardige, die prijzenswaardige God. Die nooit deed met ons naar onze zonde. Geloof, zei die God. Dat is die God van Israël. Die zich aan Abraham, Isaac en Jacob heeft geopenbaard. Als de God van een eeuwig welbehagen. Van een verkiezende liefde. Een God op wiens woord een scheppend woord is. Met majesteit en macht. Hem zij de lof. Voor ieder ogenblik dat we de zon hebben zien schijnen in het heilige evangelie. Voor iedere keer dat we wel in ons schulp wilden kruipen. Onder de bank en ik onder de preekstoel. Vanwege de schaamte voor het aangezicht van die levende God. Als het woord ons aangreep. Het woord ons oordeelde. Want dat is voor mij nog het woord. Dat is een levend woord, dat laat niet los. Van de week zei ik, dat zet als een, ja het is geen goede vergelijking, maar als van zo'n terrier, zo'n hondje dat je bij je been grijpt en hij laat niet los, als sleep je hem mee. Dat is eigenlijk het woord van God, dat geloof ik vast. Daarom zal er ook altijd wat gebeuren. Het zij tot ons voordeel, het zij tot ons oordeel, maar het zal ons geen rust laten. Buiten de rust die er is in hem. De God is dan van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Israël heeft weinig rust gekend. Maar zelfs in de oordelen zou je zeggen, hing dat woord van God als een terrier achter hun aan hun hielen. Daarom gelooft zij God, de God van Israël, ook voor alle beschaamdheden die bij ons zijn. Ook als we wel weg wilden kruipen, of als ik zei het is afgelopen, ik zeg het niet meer, ik kan het niet. Gelooft zij de Heer, voor alles. Want de dichter zegt, looft hem die de Amoriet van zijn hoge zetel stiet, opdat we zouden leren. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef eer. Gods weg. Dat alleen. En dat is een weg waar voor ons geen plaats overblijft. Waar wij roemloos ten onder gaan. Waar alles valt. Alles valt. Voorgangers en raden. Alles gaat eraan. Wij zullen het land niet kunnen behouden. Maar alleen zwak, gebrekkig doorgeven. Die God is nou die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zich ook met onze vaderen heeft bemoeid en met ons. Gelooft, zei die God. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, vroeger, nu en altijd. Van de nooit begonnen eeuwigheid tot de nimmer eindigende eeuwigheid. En al het volk zegt, amen. Het is waar en zeker. Ja, je kunt net zo goed ook lezen. En al het volk zal zeggen. Dat is nog sterker. Hier kun je het wensen in de wensende zin opvatten. Maar je kunt het ook lezen. En al het volk zal zeggen. Dat is de troost. God zal het doen. God zal zorgen voor een volk dat zal zeggen. Het is waar en zeker. Geprezen zij de Heer, dat betekent halleluja. Geprezen zij Yahweh, Jehovah, tot in alle eeuwigheid. Het volk zal zeggen, wat er ook gebeurt, in leven en in sterven, al haalt God ons uit de onderste goot op, maar het slot zal zijn en de eeuwige voortzetting en ook het begin. Hij zij geprezen. Hij zij voor eeuwig geprezen dat hij mij genade heeft willen bewijzen. En de kinderen. Kinderen, luister je wat er aanhangt. Bergen van gewicht. Eeuwig gewicht. Ik heb sommige dingen misschien een beetje scherp geformuleerd. Waarom? Ach, voor verloren mensen is het een troost. Maar voor eigen gerechtigde, wegkruipende mensen, die maken er wat anders uit. Weet je wat ik denk? En dat leeft in ons boze hart. Nou, zij deugde ook al niet. Nou ja, ik deug ook niet. Vooruit. Laten we nog maar even doorgaan. En dat is de duivel die ons dat wijs maakt. Dit is een troost als je je familie, je ellendige familie ontdekt. En je mag dan bemerken, God was nochtans aan zijn verbond gedachtig. Maar die verdorven natuur van een mens die zegt, nou, dan kan er nog wel wat bij. Nou, dan wil ik eindigen met wat Paulus schrijft. Al deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben gelijk, als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgoden dienaars gelijk als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren gelijk sommige van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield door de verderver. En deze dingen, al zijn hun overkomen, tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Amen.